Welkom bij de Rietertrends podcast. In deze editie staan de rietenlessen van Wouter Kolk centraal. Kolk is CEO van Ahold Delhaize Europa en Indonesië. Topjournalist Frank van der Linden interviewt hem over hoe Ahold Delhaize zijn stevige marktpositie denkt te kunnen vasthouden en welke ontwikkelingen in foodland daarbij de grootste rol spelen. Dit interview is gehouden in september 2020 tijdens de eerste editie van het jaar-event Rietertrends Live in het De La Mar Theater Amsterdam.
Zo, even wat lekkers bij de Jumbo gehaald.
Je begint lekker.
Wouter Gezieten, van harte welkom. Wat is overigens het prijsverschil tussen een liter melk bij Ahold en bij Jumbo?
4,3%. Ja, echt maar een pak melk is 1,09 euro en die zijn allebei gelijk.
Wauw. Kijk, ja. Mag ik daar een applausje voor? leren is leuk. Heb ik geleerd in de loop van mijn leven. Dus dat is dubbel leren. Ik ga even terug naar een interview dat ik begin jaren 80 mocht hebben met Johan Cruijff. Het was in de Meer, in de kantine van Ajax. Kopje tomatensoep, broodje kroket. Daar zat hij dan. Hij was op dat moment trainer van Ajax. En ik was 21. En dan stel je de vraag die je nu eenmaal een voetballer wil stellen. Hoe zit het nou met het bedrijven van de liefde de nacht voor de wedstrijd? Doe je het wel of doe je het niet? En hoe zat dat met hem? En hij zei, voor sommige spelers is seks voor de wedstrijd achteraf het beste excuus. Weet u daar? Ja. En dat gold ook wel eens voor mij, zei hij er toen bij. Dus ook Cruijff ging wel eens op zijn snuffert en probeerde er iets van op te steken en een betere voetballer te worden. Wat is een moment dat jij je herinnert uit je carrière dat je dacht, dit doet zeer, maar ik sta op en ik word er beter door. En dit gaat mij niet meer opnieuw gebeuren. Wanneer leerde jij?
Wanneer wat?
Wanneer leerde jij?
Jo, jeetje. Ik zou je vertellen dat ik elke dag wel leer. En ik dacht, waar ga je heen met die seksvraag trouwens? Dus ik maakte hem een beetje zorgen. Ja. Jeetje, dat is een goede vraag. Wanneer leer je? Ik leer elke dag. En dat klinkt heel erg clichématig, maar dat is toch wel wat je doet. Ook als je vandaag weer eens hier voor echt publiek mag zitten, had ik wel weer zoiets van, het voelt eigenlijk best wel weer zenuwachtig. Ja. Ik heb mijn camera mee, want ik wil nog wel even een selfie maken met jullie erbij, als gevoel. Ik heb de laatste tijd, een paar keer ben ik echt wel op mijn snuffert gegaan met al die Zoom-calls die je doet.
Neem ons even mee naar een moment dat je zal bijblijven.
Nou, dat is een moment waarin wij met zeg maar het Europese team zaten. En wij hadden een aantal belangrijke partners uitgenodigd. En we zouden eigenlijk een dag hebben met hun. Maar dat ging niet door, dat moest allemaal digitaal. En eigenlijk hebben die mensen nooit echt ontmoet. En dat waren Engelsen, dat waren Indiërs, dat waren Amerikanen. En op een gegeven moment ging er bij een van die mensen die thuis zitten, die een verhaal wat te vertellen, ging de hond blaffen. En vervolgens zeg ik, en iedereen een beetje lachen natuurlijk, omdat je een soort in een privé setting zit. En ik zeg, goh, is dat je vrouw? En je merkte eigenlijk, en normaal merk je dat dus niet in zo'n Zoom-call, maar weet je, iedereen viel een soort stil. En als je dus niet fysiek bij elkaar bent, maar op een scherm, en dan probeert te herstellen en weer een beetje de sfeer erin te brengen.
Het zijn van die kleine grote momenten of grote kleine momenten.
Dus toen heb ik wel geleerd van, joh, grapjes maken met Zoom-calls in een internationale setting is heel ingewikkeld. Ja. Dus dat doe ik ook maar niet meer.
Op zeker moment had ik het genoeg om Albert Heijn te ontmoeten. Dat was voor de toen nog bestaande Colossi Avenue. En de kop van dat interview was, er is niemand die ik zo vaak uitmaak voor klootzak als Albert Heijn. Dat stond tussen aanhalingstekens. Ja. Omdat hij vond dat hij nog steeds te grote fouten maakte, ondanks het feit dat hij al heel erg ervaren was. Hij liep al met een stok, hij had niet zo ontzettend veel jaren meer. Mm-hmm. En wat is nou wat meer op strategisch niveau, je hebt het nu over zo'n ongelukkige moment in een Zoom-vergadering, iets waarvan je zegt, ja, dat had ik nog beter kunnen doen. Dat had ik misschien wel nog beter moeten doen. Wat staat je bij als een ogenblik dat je in de wat grotere zin van het woord iets opstak?
Nou, kijk, ik denk dat we... Kijk, Daniel heeft net iets verteld over hoe hij denkt over Plaza-partners en andere partners met Bol. Ik ben zelf verantwoordelijk voor Bol en Albert Heijn en Ethos en Gal en Delhaize. En ik heb altijd heel erg de filosofie gehad, jongens, weet je, iedereen moet zijn eigen broek ophouden. Iedereen moet zelf doen waar hij goed in is. En samenwerking heb ik altijd wel gezien van ja, dat is goed, maar weet je, het gaat primair om gewoon wat je zelf doet. En daar is Bol van gegroeid, daar is Albert Heijn van gegroeid. En achteraf, zeker ook online, vind ik eigenlijk dat ik eerder had moeten forceren dat we meer samen zouden doen. Dat doen we nu wel, maar dat had ik eigenlijk 4-5 jaar geleden al moeten
En waarom inbrengen. Denk je dat had toen ook best gekund?
Ja, had ook wel gekund. Maar ik had daar gewoon, ik zag het gewoon niet. Weet je, soms moet je het op z'n Cruyffiaans ook maar gewoon ervaren. En dan zie je het pas als je het doorhebt. Maar dat had ik ook. Ik zag het gewoon niet.
En wat is iets waarvan je zegt, nou, maar daar mag ik met mijn collega's wel fier op zijn. Dat was een ingewikkelde situatie. Misschien wel een groot dilemma. En dat hebben we goed aangepakt. En daarin had jij misschien wel de lead.
Ja, nou kijk, ik was ook verantwoordelijk voor de integratie van Ahold en Delhaize in de Benelux en in Europa. En ik vind dat we dat goed hebben gedaan. We hebben zeg maar iedereen in zijn waarde gelaten. Delhaize was natuurlijk altijd heel gevoelig. Hollanders, Belgen, Nederlanders, een hele andere dynamiek. We zijn altijd van eigen kracht uitgegaan. We hebben gekeken naar de overeenkomsten en niet naar de verschillen. Ik heb daar af en toe ook echt wel moeten optreden tussen de merken als een diplomaat. Maar ik vind wat we samen hebben gedaan, waar we nu staan, vind ik dat dat heel goed gegaan is en iedereen is er even trots op. Iedereen zit ook in zijn kracht. We hebben ook juist, ook Albert Heijn, ook Bol, maar ook Delhaize echt weer vanuit hun historie. Want Delhaize is ook een heel rijk familiebedrijf. Hebben we iedereen in zijn kracht kunnen zetten, maar we werken wel ontzettend veel samen en we hebben daar ook echt profijt van. Ja. We hebben honderden miljoenen opgehaald om weer te investeren in het bedrijf zelf. En ik vind dat we dat echt goed gedaan hebben. Zonder dat we het blauw geschilderd hebben of dat we allerlei dingen hebben gedaan waarvan iedereen uiteindelijk last heeft. Daar ben ik wel trots op.
Dat zijn een paar illustraties van dingen die minder goed zijn gegaan en die wel goed zijn gegaan. Ja. Even een stap terugzetten van wie je nou eigenlijk bent en hoe jij in deze toko, alles is tegenwoordig een toko, staat. Ik vraag vaak naar sleutelmomenten in het leven van geïnterviewden. Ja. Wat is nou een ogenblik dat jou tot op grote hoogte heeft gevormd? Hè? Wat heeft mede bepaald dat je geworden bent zoals je geworden bent? En voor de een is het dat hij in het verzet zat in de Tweede Wereldoorlog. En voor de ander is het dat zijn broertje onder een vrachtauto kwam. We hebben daar soorten en maten in.
Ja.
Wat is nou een situatie die bij jou op het netvlies komt als ik vraag, wat is een sleutelmoment geweest in jouw leven? Of je nou 12 was of 32, wat verschijnt er dan voor jouw geestesoog?
Dat zijn een paar momenten. Het eerste moment is denk ik dat, en dat vind ik nog steeds een moeilijk moment, is dat mijn vader overleed plotseling.
Welke leeftijd had je toen?
Ik was 20 en hij was 54. Dat ben ik nu ook. Dus het is voor mij een soort...
Wat een moment.
Een beetje een moeilijk moment. Hij ging tennissen en kwam nooit meer terug. Hartaanval. En
op de baan?
Op de baan. Ja, in Overveen hier in de buurt. Dus dat was een klap voor mij. Dat iets wat zeg maar altijd soort er was en opeens niet
een
meer
zekerheid.
Is. Ja, en dat heeft mij natuurlijk enorm gevormd in leren. Ik hoef geen mindfulness cursus te hebben dat je nu in het moment moet zitten, want dat weet ik vanaf dat moment wel.
Kun jij ons even meenemen naar dat moment? Ik bedoel, je bent op de rand van de volwassenheid. Ja. Het is helemaal nog niet de bedoeling dat dat al zo loopt.
Nee.
Je ontleent veiligheid aan de aanwezigheid van die vader.
Ja.
Wat denk je dat er toen met jou als jongeling gebeurde?
Nou, je maakt alles mee wat er dan gebeurd is. Eerst totale ontkenning. Kijk, we hadden ook een familiebedrijf. Daar was wat mijn vader in met zijn broer. Dus dat kwam opeens ook allemaal op je af. Weet je, er moest wat geregeld worden.
Ook een familiebedrijf.
Hè?
Ook een familiebedrijf.
Ja, zeker. Ja. En toen had ik gezegd, ik wil nooit meer in een familiebedrijf. Maar
nou, dat is gelukt.
Maar goed, Ahold Delhaize is een heel groot familiebedrijf. Dus... Nee, dat komt gewoon. Dus je zit in een modus van regelen, zaken doen, je moeder helpen, mijn broer die 2 jaar jonger is. Dus we zaten eerst in een soort totale roes en dan later begin je pas te beseffen wat je mist. En zeker ook inderdaad omdat je dan net eigenlijk het moment bereikt dat je wat andere dingen doet dan je vader. Veel meer vanuit een soort gelijkwaardigheid in plaats van dat het je vader is. Ja, en daarnaast gaat je hele leven natuurlijk door. En dan heb je momenten dat je hem gewoon mist. Dan denk je van, joh, daar had je bij moeten zijn. En dat was dat.
En nou zei je tussen neus en lippen door zo mooi van, ik denk dat dat mij ook wel heeft gestuurd, heeft beïnvloed. Ja. En je schetst eigenlijk al dat proces van een soort van raketreis naar de volwassenheid. Je krijgt plotseling allemaal verantwoordelijkheden die je had gedacht later te zullen krijgen.
Ja.
Hoe vertaalt zich dat, denk je nou, in de manier waarop jij op dit moment leeft en werkt?
Nou, kijk, wat er daarna gebeurde, was dat ik had toen getekend voor een stage bij Harrods in Londen. Dus mijn vader is in december overleden. Vrij snel, de begrafenis is natuurlijk binnen een week. Het is allemaal krankzinnig. En dan zou ik in februari ging ik weg. Dit is in 1988. Dus ik vloog met Air India. Er was geen EasyJet, niks, weet je wel. En vervolgens had ik op zondagavond belde ik mijn moeder met een bond. Maar ik heb toen helemaal, ik stond toen helemaal alleen voor. Ik heb mezelf daar ontdekt, maar ook geleerd dat ik ook in staat ben om dingen te doen. Ik heb daar vrienden gemaakt, ik werkte daar voor de Private Label Club, dus mensen kenden mij helemaal niet. Dus ik heb mij helemaal zelf moeten vormen. Dat heb ik heb daar 9 maanden gezeten, bijna een jaar. En dat heeft me daarna zoveel zelfvertrouwen gegeven over wat ik kan. En dat ik er, wat er ook gebeurt als ik er ergens alleen voor sta, dan kan ik het gewoon doen. En dat maakt mij ook heel onafhankelijk. En dat maakt me ook heel rustig.
Er zit ook altijd een zekere eenzaamheid vast aan.
Ja, maar dat geeft aan de andere kant ook juist wel rust. Ik hou enorm van mensen, ik hou enorm van teams en samenwerken. Maar uiteindelijk weet je ook wel dat je ook uiteindelijk bij jezelf terecht moet. Als het er echt toe doet. En dat heeft mij heel veel zelfvertrouwen gegeven.
Dat gaat over kracht.
Ja.
Als je nu kijkt naar de situatie waarin jullie branche verkeert. Hè?
Ja.
Waarover lig je nou te woelen in je bedje?
Met name eigenlijk of het goed gaat met mijn teams. Want ik mis contact.
Je bent niet in Tsjechië.
Nee, kijk, ik normaliter was ik elke week 2 dagen in de week op pad. En ik was met mijn teams. Ik zat in Tsjechië, ik zat in Griekenland, ik zat in België en natuurlijk ook in Nederland.
Ik heb me door een betrouwbare bron laten influisteren dat je zelfs in België de laatste tijd niet zou zijn geweest.
Nee, ja.
Hele betrouwbare bron.
Dat mag niet, hè. Dus wij moeten het goede voorbeeld geven. En ik heb Xavier trouwens wel laatst nog gezien, hoor. Dus, maar... Ja, ik wil weten of het goed met ze gaat. En ik wil weten of hun teams het goed gaat. En of zij ook goed contact kunnen maken. Want je ziet wel in een soort crisis, iedereen schiet toch een beetje in zeg maar zijn grondhouding. En ik ken mijn teams goed genoeg. Mm. En sommigen die pakken dat goed op, maar anderen die...
En wat is in deze situatie het goed oppakken en minder goed oppakken? Laten we daar eens naar kijken.
Je moet ontzettend veel communiceren. Je moet heel veel contact maken. En het is heel moeilijk, maar je moet rust bewaren. Je moet blijven nadenken. Je moet heel duidelijk zijn. Je moet een ver gezicht bieden aan je teams. Je moet ook veel meer zelf beslissen. Want je kan niet meer met alles en iedereen praten. Je kan ook weinig ophalen.
Ja.
Dus je moet goed over nadenken. Ook ik zit met het Europese team zitten we nu elke week. Veel intensiever met elkaar dan daarvoor. En dat is heel belangrijk. En ik wil dat ze... Ik wil dat mijn team ook het zelfvertrouwen hebben dat ze het gewoon goed kunnen doen.
En wat is dan nu minder goed oppakken? Want je maakt onderscheid, hè? Tussen verschillende teams, of het nou Griekenland is of dat België. Wat is minder goed oppakken dan van deze situatie?
Bij ons zit het wel... Kijk, in Griekenland en Roemenië, daar hebben ze het heel lastig, want er is geen toerisme daar... Daar pakte corona er veel anders uit dan bijvoorbeeld in de Benelux. Ja. In onze business dan. Hè. Ik bedoel, de Benelux doen het heel goed. Maar juist in de andere landen hebben het veel lastiger. Daar zie je dat ze niet goed doen. Is dat ze eigenlijk te veel drastische maatregelen willen nemen. Mensen ontslaan of dingen dicht doen. Waarvan ik zeg, jongens, dat moet je niet doen. Je moet even blijven nadenken. We moeten wel kijken of we kunnen bezuinigen. Maar probeer ook een langetermijn beeld te houden. Weet je, waar staan we over een jaar?
Het klinkt overigens als volkomen begrijpelijke paniek, hè, in zo'n situatie.
Maar dan hebben ze, dan wil ik ook wel gewoon even schakelen. Ik zeg, joh, dat is niet verstandig om nu te doen.
En dan ga jij daar ook over. Dan zeg je dan in feite ook, dat gaat niet gebeuren.
Ja. Je hebt uiteindelijk, als het wel gaat gebeuren, heb je ook de verantwoordelijkheid. En als ik er niet mee eens ben, dan...
Hallo Roemenië.
Dit. Nou, ik zeg Mircea, dat is de baas van Roemenië. En ik spreek hem gewoon om de week. En we hebben het gewoon heel erg over dit. En ik vraag aan hem van, joh, wat is je plan? Waar worstel je mee? Wat wil je graag doen? En dan komt hij met mij, hebben wij daar een discussie over. En dan help ik hem.
En wat is goed oppakken? Waar zie je iets gebeuren waarvan je zegt, Jesus?
Wat ik bijvoorbeeld heel goed vind, is er wordt in sommige landen ook versneld geïnvesteerd in winkels digitaler maken. Dus dat mensen, dat onze klanten kunnen zelf scannen. Ja. Ook online heeft natuurlijk een grote groei meegemaakt. Dus dat we versneld willen investeren in homeshop centers. Dat zijn distributiecentra waar we, zeg maar, uitleveren. Dat doen we hier in Nederland. Dat doen we ook met Bol. Dat doen we ook in België. Dat doen we in andere landen. En daarnaast zie ik ook al heel veel creativiteit komen over...
Ik wil je heel even onderbreken als je mag over dat zelf scannen en zo. Heb je gisteren de Volkskrant gelezen, Margriet Oostveen?
Nee.
Een gewaardeerde columniste en ook winnares van verschillende journalistieke prijzen. En die gebruikte, dat zie je niet heel vaak in de Volkskrant, het woord kut. Kutcomputer, kut scannen. En nog zo wat. En die beschrijft een bezoek aan een supermarkt in het oosten des lands. En hoe goed het zou zijn om te scannen en hoeveel sneller. En die heeft toen contact opgenomen met specialisten op het gebied van dit soort computers. En die rekende uit dat zelfs scannen kost 7,2 seconden per boodschap. Ja. En bij een kassa kost het 1,9 seconden als de cashière dat doet. Ja. En zij beschreef haar Johannes met dat zogenaamd sneller de deur uit kunnen doorscannen. En rekende uit wat dat haar op jaarbasis aan extra uren kost dat ze zelf mag scannen. Daar werd je niet vrolijk van, kut. Nou jij. Ja. Nou, want jij schetst hier een heerlijk scenario waar we ontstellend blij mee moeten.
Wat ik zie gebeuren is dat klanten het heel fijn vinden om zelf te scannen. En dat is voor twee dingen. Ten eerste vonden ze het al heel fijn, omdat ze zelf in controle zijn. Ja. Dus je bent even lekker. Je kan het ook meteen zelf in je tas doen. Dus je hebt niet een soort lopende band. Dus
in charge. Je bent in charge.
Ja, maar en iedereen vindt het toch prettig om in controle te zijn. Dus klanten ook. Dus dat is al wat er gebeurt. Daarnaast gebeurde met corona nog een tweede effect. Ik vind het fijn als niet iedereen met zijn handen aan mijn producten zit. Dus ik heb liever niet dat de cashier zeg maar die bananen en die komkommer over de kassa haalt. En dat is waarom we ook versneld hebben aangepast. Maar we hebben een aantal winkels waar het 100% zelfscan is. Hè, met name de to-go winkels. Maar de meeste winkels kan iedereen ook nog gewoon aan de kassa houden.
Dus je kunt zelf wikken en weg. Ik onderbrak je. Je was aan het vertellen wat bijvoorbeeld goed oppakken is. Dit was een illustratie. Wat wilde je nog meer zeggen?
Nou, nee, maar kijk, ik hou heel erg van dat teams initiatief nemen. Dat ze gewoon nadenken over de situatie en komen met ideeën. En komen met, afwachten en denken van, nou, wat zal er gebeuren? En we wachten wel dat Wouter eens wat zegt. Daar hou ik niet zo van. Ja. Ik heb liever dat ze met hun team nadenken en denken van, joh, we moeten deze dingen doen, we moeten die dingen doen. Ik hou daar enorm van. Daar krijg ik ook energie van. En die denk, wauw, weet je. En dat kan ik dan vervolgens ook met de rest delen. Dus initiatief nemen, blijven ondernemen, nadenken van hoe kunnen we toch het beste ervan maken. Dat positivisme, dat vind ik heel krachtig. Ja.
Stel dat je vader hier nou zou zitten.
Ja.
Wat zou je tegen hem willen zeggen over wat je nu aan het doen bent?
Ja, ik zou sowieso zeggen dat ik hem van hem hou.
Ja. Dat is een ontzettend goed antwoord overigens. Ja. Een heel erg goed antwoord. Hij zou ook willen weten hoe het je vergaat. Hè, en waar je mee worstelt. Hoe je wikt en hoe je weegt. En waar zou je hem over in vertrouwen nemen? Wat is met andere woorden op dit moment voor jullie echt hot? Wat zijn de moeilijke beslissingen? Pa, luister eens. Wat vind jij?
Ik zou hem denk ik niet zozeer over zakelijke dingen schakelen. Meer, ik heb drie mooie dochters. Van 18, 16 en 14. We hebben natuurlijk een gezellig huishouden met drie katten en een hond. En er is natuurlijk van alles aan de hand. Ja. Mijn oudste dochter gaat nu studeren, die gaat weg. Ik zou veel meer met hem willen praten over van, joh, hoe doe ik het eigenlijk met die meiden? Weet je, ben ik er goed voor ze? Daar zou ik het eerder met over hebben.
First things first, ja. Zeg je. Ja. Oké. Okay. Maar goed, hij is verdomd belangstellend. En hij zegt toch, jongen.
Jongen, je gaat toch even door.
Waarover dubben jullie als het gaat om de strategische beslissingen? Wat is het voorland? Wat ligt er?
Nou, kijk, er zijn denk ik voor ons, voor Aalt, Deleuze, zeg maar vier thema's belangrijk. Dat is de impact van technologie, dus verdere digitalisering. En dan is het altijd mijn vraag, gaan we hard genoeg? De tweede vraag is gezondheid en duurzaamheid. Weet je, waar komt het vandaan? Wat zit erin? Ook daar heb ik altijd de vraag, gaan we hard genoeg op dat vlak? En doen we de goede dingen? Derde fenomeen is waar Daniel het ook een beetje vanochtend over had, over lokaal. Dat wordt belangrijker. Dus
die dubbele beweging van mondialisering en regionalisering.
Ja, dat neemt ook toe. En daar wil je ook gewoon de goede stappen in zetten. En daarnaast denk ik ook, wat steeds lastiger wordt, vind ik, is de rol die je speelt in de maatschappij. Je wordt gevraagd als bedrijf om positie in te nemen. Mm-hmm. Wat vind je van Zwarte Piet? Wat vind je van Black Lives Matter? Wat vind je van dit? Wat vind je van dat?
Me too.
Dat zijn vaak hele gepolariseerde onderwerpen. Waar wij als bedrijf, wat ik heb geleerd van Ab Heijn, is wij zijn geen kerk, we zijn geen politieke partij. Wij zijn slechts kruideniers. Ja. Wij bieden keuze aan en uiteindelijk is de keuze aan de klant. Ik krijg ook heel vaak hele vervelende dingen over tabak. Weet je? Dus ik vind die rol als zeg maar, ja, wel zeg maar midden in de maatschappij staan, maar af en toe zeg maar een kant moeten kiezen, vind ik lastig.
Ja,
met name omdat wij daar uiteindelijk voor iedereen zijn.
Ja, in die duurzaamheidsdiscussie is dat ook een kwestie van leven of dood in de optiek van velen. Hè?
Ja, maar kijk, duurzaamheid en gezond vind ik een soort, dat is het gewoon ook het nieuwe normaal. Weet je, als je nu zaken ontwikkelt die niet duurzaam zijn, die niet zuiniger zijn, die niet minder met CO2, die niet enigszins gezonder zijn, dat vind ik niet meer van deze tijd. Nee. Dat moet gewoon de mindset zijn. Minder plastic, minder afval.
Minder plastic. Ik ben duurzaamheidsambassadeur van de stad Haarlem.
Ja.
We hebben eens een keer een rondje gemaakt langs allerlei winkels. En gemeten tussen aanhalingstekens hoe dat zit met de hoeveelheid plastic op dat moment. En ga je een jaar later. En dan zijn er ondanks alle vrome voornemens toch weer behoorlijk wat kubieke meters plastic bijgekomen. Dus ik twijfel totaal niet aan de inzet en aan de goede wil. Maar ik denk, zal ik even vragen om een glaasje water voor jou?
Ja, die heb ik.
Oké. Ja, ging schuil achter de Jumbo-kip, sorry. Ja, ik doe me even rustig aan. Ik maak de vraag gewoon kalmpjes af en kijken of het lukt. Ik twijfel niet aan de goede intenties en aan de inzet. Maar er moet iets zijn dat in de praktijk blijkbaar ontstellend ingewikkeld maakt. En wat is dat waardoor het met die voornemens in de praktijk lang niet altijd goed lukt?
Nou, kijk, word ik ook al emotioneel van plastic, maar ja. Wie had dat gedacht? toch een bijzondere ochtend. Maar, ja.
Kijk, meneer is ook in Uba voor bruiloften en partijen.
Ik ben ook maar gewoon een mens, ja, dus en tot tranen aan toe.
Ja.
Maar ik vind eerlijk gezegd dat wij kunnen best heel goed meten wat we minder aan plastic produceren. Ook bij bol.com minder karton, minder verpakkingen.
Is dat nou? Want vorige week kreeg ik nog één cd'tje van Bol binnen.
Ja.
En dat zit dan in zo'n, echt, ik overdrijf niet, zo'n grote kartonnen envelop.
Ja, daar moeten we
vanaf. Is wel mijn eerste gedachte van, daar passen 7 cd's in.
Ja, maar daar moeten we vanaf. Daar zijn we ook mee bezig. Okay. En datzelfde geldt ook, de plastic om de komkommers, minder plastic. Je ziet bijvoorbeeld een bakje met aardbeien. Hadden we vroeger een bakje, zeg maar, de bovenkant en nog een folie. Nu doen we die bovenkant niet meer, hebben we alleen maar de folie. Er gebeuren echt wel heel veel dingen. En wij kunnen dat ook wel gewoon meten. Dus
Kwantificeer dat eens voor ons. Wat hebben jullie, als het gaat om het terugdringen van plastic, als Ahold, Delhaize, de afgelopen pak een beet 5 jaar 10% gewonnen? 30% gewonnen?
Nee, 25% gewonnen.
25%?
Ja.
Hand op je hart?
Ja, zeker. Ja. Ja.
En in andere delen van het bedrijf?
Nee, maar we doen dit in ieder geval in Europa wijd en dat meten we ook. Dus dat is allemaal structureel 25% minder. Ja.
Je noemde die 4 punten, hè, waarvan dit er in feite 1 was. Hè? Ja. Als je kijkt naar de prioritering van die 4 punten, wat staat dan 1 met stip?
Ik denk dat nummer 1 is zeg maar de impact van technologie op onze bedrijfsvoering. Dus dat heeft dus inderdaad vanaf zelfscannen, maar ook met name als je kijkt naar hoe kunnen we data inzetten om bijvoorbeeld beter de supply chain in te richten. We automatiseren onze distributiecentra. We gebruiken data en software ook om de routings van onze autootjes die zeg maar thuis beleveren, maar ook vrachtwagens die de winkels beleveren. Daar gaat aan de achterkant heel veel effort in zitten en dat levert ook heel veel op. We gooien daardoor minder weg. We kunnen efficiënter zijn. En dus de impact van technologie en digitalisering is echt groot.
Als je nou kijkt naar die 4 punten en hoe het erbij lag toen jij op de positie kwam dat je het verschil kon gaan maken. Hè?
Ja.
Wat is dan jouw bijdrage geweest aan dat verschil tussen dat moment en nu? Hè? Dus what is the fucking difference?
Nou, het is ten eerste dat we de 4 punten hebben.
Want die waren er niet.
Nee.
Okay.
En vervolgens zeggen we...
wonderlijk overigens.
Hè?
Wel wonderlijk.
Maar ik kijk nooit terug naar anderen, weet je. Ik noem het altijd, dat was former administration. En wij gaan het gewoon nu zo doen.
Dat was George Bush, zullen we zeggen.
Bijvoorbeeld. Barack, weet ik veel. Maar kijk, we hebben gewoon gezegd, joh, dat zijn de 4 belangrijke punten. We hebben ook gezegd van, joh, waar willen we staan op die zaken in de komende 2-3 jaar... En dat heel goed gedefinieerd. Mm-hmm. En dat gedeeld. En ik heb wel geleerd in al die jaren, is als je gewoon, en dat merken we ook met de corona. Want corona, weet je, iedereen heeft een enorme focus om het dan goed te doen. Dus dan gebeurt het ook gewoon. En dat is hier ook zo. Dus
is dat zo? Ik bedoel, terug naar Cruijff. Het duurde toch wel een tijdje voordat Barry Hulshoff, die met die bakkenbaarden achterin stond te verdedigen, door had hoe dat spelletje moest worden gespeeld. En ik neem aan dat er bij jullie ook wel wat Barry Hulshoffen rondlopen.
Ja.
En dat niet iedereen onmiddellijk in de houding springt als jij dat met een aantal wat voorlijke collega's verzint.
Ja.
Hoe moeizaam of niet moeizaam gaat zo'n proces?
Nou, kijk, ten eerste probeer ik dat wel samen te doen. Hè? Dus ik probeer Barry erbij te halen. En vervolgens zeggen we, jongens, dit zijn de 4 punten waar we echt het verschil willen maken.
En waar zitten die Barry's dan vooral? In welke laag van de organisatie?
Nou, kijk, ik heb natuurlijk primair te maken met mijn team. Dus dat zijn alle CEO's van de bedrijven. En daar maken we die afspraken mee.
Ja.
En als er dan opeens toch een Barry is die niet wil meedoen, maar we hebben het wel afgesproken, dan heb ik een ander gesprek met Barry.
Ja.
Ja.
Hoe decisief of niet decisief ben je erin, maar vooral doe je dat echt zelf?
Nee, we doen het samen.
Maar als je op een gegeven moment zegt, ja Barry, jongen, je bent echt heel sympathiek, maar daar is de deur. Hè?
Ja.
Ben jij dat dan die dat aandurft en doet?
Ja.
Ja?
Ja. Nee, maar daarvoor is de zaak groter dan Barry. Weet je, het gaat uiteindelijk om de club. Het gaat uiteindelijk om Ahold Delhaize. Het gaat om onze toekomst. Weet je, we bestaan al 130, 40 jaar. Ik weet ook wel mijn plaats. Weet je, dat uiteindelijk ga je ook weer eens wat anders doen. Maar ik zit er inmiddels al 24 jaar. Maar ja, weet je, het is veel meer dat je het doet voor de zaak. En voor onze.
Heb je wel eens gehad dat Barry zei, maar het zit anders dus en zo. En dat hij erin slaagde om je te overtuigen?
Ja, zeker.
Vertel eens.
Een voorbeeld. Jeetje, dat vind ik moeilijk.
Je hoeft geen namen en rugnummers, maar gewoon... Het is niet leuk voor sommigen die... Het soort persoon.
Nou, ik kan wel... En ik probeer een voorbeeld te vinden, maar ik kan wel... Kijk, ik kan ook stellig zijn, maar als uiteindelijk iemand toch zegt van ja, maar ik zie dat toch anders. Ik heb het ook wel eens gehad met een voorbeeld over met Xavier in België. En die had een van zijn teamleden, die wilde die eigenlijk
die was communicatiebaas en die wilde die eigenlijk baas maken van personeelszaken. Hm. En ik zag dat voor geen meter zitten. Ik vond hem niet helemaal... ik dacht van, nou, dat kan hij niet. Hij heeft weinig gevoel voor mensen. Staat niet tussen de mensen in de organisatie. En ik had er eigenlijk zoiets van, dat gaat niet gebeuren. En toch heeft Xavier mij overtuigd. Hij zegt, ik wil dat gewoon doen. En ik geloof het. En Wouter, dat wordt een succes. En uiteindelijk heb ik dat... heb ik gezegd, oké, weet je, go for it. Als jij daar echt zo in gelooft.
En wie bleek gelijk te hebben?
Hij
bleek gelijk te hebben.
Dus ik... Ja. Ik kan best... Ik luister echt goed.
Ja. We moeten het toch ook even serieus over Jumbo hebben. Het begint een beetje Ajax-Feyenoord te worden. En dat is altijd leuk. En uiteindelijk ook, denk ik, goed voor je eigen prestaties. Het is altijd goed als er echte concurrentie is. En als er iets in je nek hijgt en dergelijke.
Zeker, ja.
Waar ben je in alle eerlijkheid best jaloers op als het gaat om wat zij doen?
Nou kijk, er zijn een paar dingen. Het is een familiebedrijf. Dus zij hoeven niet elk kwartaal te melden hoe ze het hebben gedaan. Mm-hmm. Dus het is toch een andere dynamiek.
Je kunt meer vaart maken.
Ja, en je kan ook af en toe eens een paar kwartalen denken van... nou, we gaan eens eventjes lekker gas geven. Dan moet ik elke keer wat uitleggen aan de aandeelhouders. Ja. Dus dat is een voordeel. Ik vind dat ze ook de rol van de challenger heel goed oppakken. Ik denk dat ze ook in de reclame, in de marketing... Ik kijk ook naar de Tour de France met een beetje. Ik hou ook van wielrennen. Denk
wat moet jij daar op een dubbele manier voor die televisie zitten?
Kijk, het is nog erger. Ik kom namelijk origineel uit Zandvoort. En ik ben opgegroeid in het circuit. Ja. Bij de Formule 1, waar ik met mijn vader naartoe ging.
Okay.
En dan rijdt daar Max Verstappen natuurlijk met gele ding. Dus dan denk ik van... Oh,
you love to hate him.
Yeah. Ja, weet je, ik ben natuurlijk ontzettend trots dat zo'n jongen dat doet. Maar ja, dan heeft hij toch de verkeerde kleur. Hè? Dus, en dat geldt ook natuurlijk voor zo'n hele goede schaatsploeg en wielerploeg.
Ja, dus je noemt een paar factoren. Het gaat over vaart. Het gaat over de mazzel hebben dat ze een aantal sporten steunen met wie het niet bepaald slecht gaat.
En hebben ze ook nog wel... Ik vind ook, weet je, ook in hun communiceren... hebben ze toch vaak een soort bepaalde brutaliteit.
Er zit iets heel ondeugends in. Hè?
Ja, dat vind ik ook leuk. En wij zijn natuurlijk toch altijd heel netjes, want we moeten het ook netjes doen. En wij missen soms dat net even. En dat vind ik ook knap.
Ja. Wanneer wreekte zich dat bijvoorbeeld?
Wat zeg je?
Wanneer wreekte zich dat bijvoorbeeld? Want dat voel je op een gegeven moment. Hè? Als iemand op bepaalde punten een voorsprong heeft, dan doet het soms even zeer. Wanneer merkte je van, nou raakt dat ons. Dat
nou,
zij daar zo...
nou, dat raakt me niet. Maar,
dat geloof ik helemaal niet, wat je nu zegt. Dat gelooft hier helemaal niemand, toch? Mag ik handen zien?
Nee. Maar kijk, zo kijk ik er niet naar.
Nee. Ja, één. Nou, ja.
Nee, kijk, ik heb daar niet... wat wij moeten doen is dat we gewoon ook zorgen dat we bijpunten. Kijk, we hebben...
Waar?
Nou, op alle vlakken. Kijk, voor ons is het ook belangrijk dat je zorgt dat de winkels beter zijn, dat het assortiment goed is, dat onze campagnes, onze spaarcampagnes, onze marketing, weet je, daar knutselen we natuurlijk hard aan. En daarin is concurrentie absoluut goed, want dat houdt je gewoon scherp.
Zien wij een ontwikkeling niet? Ik bedoel, journalisten wereldwijd, hoofdletter W, critici, makkelijk lullen, altijd aan de zijlijn, zo simpel. Mm-hmm. Zijn er dingen waarvan je zegt, zien jullie nou niet dat? Wat missen wij misschien? Wat op de tweede laag speelt of wat aanzwelt of eraan komt?
In retail in het algemeen.
Ja, en jullie branche en ook met betrekking tot jullie rol. Wat zien wij wellicht niet scherp genoeg of wellicht zelfs helemaal over het hoofd? Mm. Of zeg je, nou jongens, jullie hebben het verdomd goed in de peiling allemaal.
Nou kijk, over het algemeen zien jullie het wel goed. En dat is ook waarom ik het zo leuk vind om te werken in zeg maar, deze branche. Het is ontzettend tastbaar.
Iedereen, en waanzinnig zichtbaar ook.
Iedereen komt wel in een winkel. Iedereen heeft er ook een mening over. Iedereen heeft een fantastische ervaring of een slechte ervaring. We krijgen alles. We staan daar middenin. Dus je ziet vaak toch ook wel wat er gebeurt. Want alles wat we doen komt tot uiting in een winkel of online. Dus je mist niet heel veel. Kijk. Er komen voor de rest. Er komen natuurlijk internationale zaken aan. Maar. Ja, als consument kom je daar...
We hebben het redelijk in het snotje. Ik doe er nog één en dan ga ik naar de zaal voor de echt goede vragen, zal ik maar zeggen. Waar deed je vader boodschappen?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik weet wel dat mijn moeder, want dat was nog best wel een traditionele setting, die deed de boodschappen wel in de Albert Heijn bij Zandvoort. Ja.
Ja.
En ja. dat doet ze nog steeds hoor.
Ja, moet nou, ze ook van anders dan krijgt ze een Roemeens noodlot over zich afgeroepen.
Ik heb samen met mijn moeder, ik heb samen met mijn moeder een paar jaar geleden de vernieuwde winkel van Zandvoort geopend. Ja. En ik heb tegen iedereen gezegd, jongens, dit is mijn moeder. En die mam, hier moet je naartoe.
Ja.
Dus
dat schept er een band.
Ja.
Wie, roept u maar. Ik geef er wat volume aan. We hebben nog een minuutje of twee. Ah, ze zijn hier al, kijk. Zijn klanten loyaler aan hun supermarkt en zien jullie meer of minder switching? En hoe ga je daarmee om?
Ja, bedoelen ze. Ja, dat zien we. Dat klanten kiezen eigenlijk liever gewoon één supermarkt in plaats van meerdere. Over het algemeen hebben klanten wel vaak de keuzes. Dus die switchen wel. Maar we zien met corona dat ze eigenlijk minder vaak komen. Minder verschillende supermarkten kiezen. Eigenlijk een primaire. En zeg maar, als ze komen, meer boodschappen doen. Ja. Dat vlakt nu wel af. Maar dat zagen we in het begin heel sterk.
Ja. Hey, en is er ook een product geweest waarvan jullie niet hadden kunnen vermoeden dat het door corona zoveel beter zou gaan verkopen? WC-papier, oké. Okay. Dat kunnen we allemaal.
Eieren en bakmeel.
Ja.
Er is echt meer zeg maar thuis gekookt en gebakken. En we zien ook in de...
De pannenkoek, die leefde weer op.
Ja, maar wat we ook zien is we zien bij de allerhande website, we zien de downloads van welke recepten. En voorheen was het altijd een recept wat tussen de 10 en 12 minuten klaargemaakt. En nu zien we recepten die tussen de 20 en de 30 minuten...
Fantastisch.
Dus er is wel degelijk wat aan de hand. Ja.
Hier is er nog een. Een tijdje terug als CEO Albert Heijn, opgevolgd door Marit van Egmond. Is te verwoorden in hoeverre zij een andere koers vaart of iets heeft bijgesteld?
Ja, dat heeft ze zeker. Ze heeft ook haar eigen stempel erop gedrukt. Dat vind ik ook heel goed. Wat je ziet is dat toen ik zeg maar in 2013-14 Albert Heijn overnam, toen zaten we ook vast in onze eigen ontwikkeling, innovatie. Er werd weinig vernieuwends gedaan en gebracht. En ik heb dat enorm proberen aan te jagen. En wat je ziet is toen het bedrijf heel erg zeg maar, in de sneltreinvaart met allerlei initiatieven gekomen. En dat gaat in het begin heel erg goed. Maar op een gegeven moment dan zie je dat gewoon uitdijt en wordt het te veel. Toen ik zeg maar de Europese baas werd, dus, en toen heb ik Marit benoemd om Albert Heijn te doen, heb ik ook tegen Marit gezegd, joh, kijk ernaar alsof je er weer opnieuw begint. Want ze zat natuurlijk al in mijn team. Mm-hmm. En kom met je plan. En zij heeft ook echt wel gezegd, joh, we moeten ons meer focussen op een aantal echt grote zaken. We moeten dat hele innovatieve karakter, dat is hartstikke goed. Maar dat moeten we veel meer richten.
Zoals, wat is dan een echt grote zaak waarvan zij zei, let op?
Nou, kijk, bijvoorbeeld wat er heel veel gebeurde, was heel veel productinnovatie. Dus vernieuwende artikelen, dat is hartstikke goed. Alleen, dat waren er gewoon te veel. En op een gegeven moment zijn het ook artikelen die helemaal geen omzet brengen.
Zoals?
Dus de zoveelste variant van de stroopwafel bijvoorbeeld. Oh ja. Daar hadden we er gewoon te veel van. En op een gegeven moment moet je dit terugbrengen. En dat... Dus zij heeft denk ik goede focus aangebracht. Ze heeft ook het team is goed samengesteld. Ze heeft ook... We hadden online apart, to-go apart, de Albert Heijn winkels apart. We hadden het vrij apart georganiseerd. Ze heeft het allemaal weer bij elkaar gebracht. Mm-hmm. Dat is ook goed. Dus ze heeft daar gewoon een goede eigen stempel aan aangegeven.
Ja. Ik
ben ook heel trots op haar trouwens.
Ja. Waarvan akte? Ik doe er nog één gewetensvraag. Heel veel dingen kunnen niet. Dat heb je aan het begin van dit gesprek al verteld. Er wordt wat gezoomd en geteamd en God mag weten allemaal hoe het heet. De hele digitale bullshit. Dus je komt niet dagelijks meer in België en ook niet in Griekenland. En noem het maar op. Was het eigenlijk allemaal wel echt nodig? Vroeger?
Nee. Ik was elke week inderdaad weg voor 2 dagen. Dat is eigenlijk niet nodig. Nee, dat was too much ook. Het is ook een beetje voor je gezicht laten zien. Het kan echt wel minder, maar zoals nu helemaal niet, dat is ook niet goed.
Maar wat denk je dat er wat uiteindelijk structureel van overblijft? Misschien wel 50% minder?
Ja, zeker.
50% minder vliegen?
Ja, en ik moet zeggen dat ik ook... Ik ga wel naar Zaandam een paar dagen in de week. Ik zit ook een paar dagen gewoon thuis. Dat werkt eigenlijk ook best oké. Dus dat blijf ik ook nog wel doen.
Ja.
Dus er zit wel een betere balans in. Ik vind dat wel... Maar ik wil wel... ietsje meer met mensen zien. Ja. Dat mis ik wel.
Ik dank je hartelijk dat je ook een aantal persoonlijke dingen met ons deelde.
Ja,
uiteraard, dat kan nog wel even. De 3 dochters.
En deze foto zit in een WhatsApp
Ja, dat is niet zo 1, 2, 3 makkelijk. Nou, wat staat erop? Zien. Vertel. Kom even hier. Kom even hier, want anders dan houden we de microfoon er niet bij. Ja.
Ja. Oh ja, ja.
Oh, ja. Vertel even, want ja, anders begrijpt niemand het.
Ik moet het even delen, omdat ik hier jou nu ontmoet. En dit is een foto van Marit en haar team. En ik vind Marit heel erg leuk. Maar deze foto is bijna bij al mijn vriendinnen, vrouwen, ondernemersgroepen rondgegaan. Want dit is het nieuwe team van Marit. En jij zegt toch van, ik zou aan mijn vader willen vragen hoe ik het doe met mijn dochters. Dus ik wil heel graag dit thema vandaag toch nog wel even aanstippen.
Want wat zien we op die foto?
We zien op die foto Marit.
En heel veel mannen.
Nou, niet alleen heel veel mannen. Ik bedoel, mannen, het zijn 10 mannen. Ja. 10 blanke mannen tussen de 45 en 55 jaar. Dat zie je.
Gewoon een goed punt. Ja. Gewoon een goed punt. Ja. Je reactie alsjeblieft. Ja. Nee, maar je punt is helder. We sluiten af met het antwoord. Zo hebben we het georganiseerd. Ja.
Nee, dankjewel. Ik zou je vertellen dat diversiteit en inclusiviteit voor mij ook belangrijk is. Ik werd ooit eens een keer geportretteerd van Wouter en zijn hofhouding. Want ik had Marit benoemd op Albert Heijn. Francis Galagal en Saskia op Ethos. Ik wil ook heel graag toe naar een gebalanceerde team. Dat gaat best goed bij mij, maar nog niet overal. Maar het is ons wel, we zijn het ons wel bewust. En ik vind het ook vanuit mezelf belangrijk. Niet alleen maar omdat ik 3 dochters heb. Maar het is gewoon goed om een afspiegeling te zijn van de maatschappij in je team. Dus het is een ver punt.
Nou ja, Cruijff die verloor gewoon die eerste Europa Cup finale. En een paar jaar later ging het wel. Dus ik wens je veel succes.
Dankjewel.
Goed dat je er was, Jort.
Ja. Ik wil nog even een foto maken, want anders heb ik hem niet.
Van?
Nou, van hier de zaal.
Oh, oké. Okay.
Dat je toch even... Kom maar ook even... Ja, deze kant.
Ja. Grijs. Het
is toch een bijzonder moment.
Tot straks, tot later. Wouter.
Dankjewel, Frank en Wouter.
Aan alle luisteraars van deze podcast, dank jullie wel voor het luisteren. Abonneer je nu op de Retailtrends podcast en luister naar de retaillessen van opvallende retailers. Kijk voor meer informatie op retailtrends.nl. Dank jullie wel.